En vanavond, broeders en zusters, komen we terecht in handeling hoofdstuk 10. Er staat boven het hoofdstuk over de hoofdman Cornelius. Soms vraag ik me af of het toch niet meer over Petrus gaat dan over Cornelius, maar dat doet er nou ook niet helemaal wat toe. Maar het is in ieder geval een lang uitgebreid verhaal, zodat ik me van tevoren daarvoor excuseer. Dat mag misschien ook wel niet, maar ik zeg altijd maar zo, ik heb het niet geschreven, dus vooruit. Maar het is het uitgebreide verhaal van Petrus die bij Cornelius de heiden, wel te verstaan, op bezoek moet om hem het evangelie te prediken, daar komt het op neer. Met als resultaat de bekering van Cornelius, deze heiden, en heel zijn huis in Caesarea. Het is een uitgebreid verhaal, valt ook in, als u mij vraagt, in vier delen uiteen, want dat gaan we dan doen. Als het lang is, dan gaan we het in stukken knippen, want dan wordt het wat korter. Dus die indeling heb ik ook maar voor u gemaakt. In vers 1 tot en met 8 zijn we bij de voorbereiding van Cornelius, want de een en ander heeft, zoals gezegd, nogal wat voeten in aarde. Als dat de goede uitdrukking is tenminste. De voorbereiding van Cornelius in vers 1 tot en met 8... En in vers 9 tot en met 16 de voorbereiding van Petrus. Waarna wij in vers 17 tot en met 33 terecht zijn bij Petrus, bij Cornelius. Want zo gaat dat, Petrus moet naar Cornelius toe en bepaalt niet andersom. Dat is vers 17 tot en met 33 en dan vanaf vers 34 tot en met vers 43... vinden we de prediking van Petrus in het huis van deze Cornelius, de eigenlijke boodschap dus. En het resultaat daarvan vindt u in vers 44 tot en met 48, het laatste deel van het hoofdstuk, waar sprake is van wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar zoals ik zeg, populair zo genoemd, voor alle duidelijkheid, dan weten we waar het ongeveer over gaat. En dan begin ik maar meteen met die laatste verse, namelijk vers 47 van Handelingen 10. Waar staat, kan ook iemand het water weren? Leuke, wat verhindert mij, lazen wij eerder. En hier kan ook iemand het water weren. Je moet wel grote bezwaren hebben om het tegen te houden. En zo normaal is de doop. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Dat wil zeggen op dezelfde wijze als ook wij in de tijd op de Pinksterdag. Zo dat deze gebeurtenis, waarbij men inderdaad Cornelius en zijn huis in tongen beginnen te spreken enzovoort, waarbij er sprake is van de herhaling van gebeurtenissen die plaatsvonden op de Pinksterdag met betrekking tot de discipelen, maar hier met betrekking tot een heidense huishouding. Hebben die nog? En met deze laatste gebeurtenissen, dat teken dus, want een teken is het, hè, dat spreken in tongen, wordt deze gebeurtenis van Gods wegen bekrachtigd en bovendien onderstreept. Dat wil zeggen, blijkt een belangrijke gebeurtenis te zijn. Niet alleen door het teken aan het eind, maar ook doordat zo'n eenvoudige geschiedenis zo uitgebreid verhaald wordt. En ik zei al, ja, het is hoofdstuk 10, maar het is ook hoofdstuk 11, want daar wordt het verhaal weer herhaald. En daar, en in laatste instantie gebeurt dat ook nog in Handelingen 15 feitelijk. En die lees ik ook maar meteen mee, want het maakt het allemaal een stuk gemakkelijker. Want in Handelingen 15, dat is waarschijnlijk jaren later. Ik weet niet precies hoeveel. Daar zijn de discipelen, althans de apostelen bedoel ik, verzameld, vergaderd op wat genoemd wordt het apostelconvent in Jeruzalem. Het apostelconvent. Ja, want apostelconcilie mag niet, want dan is het Rooms-Katholiek. En apostelsynode mag ook niet, want dan is het gereformeerd. Dus dat kan ook allemaal niet, dus daarom noemt men het een apostelconvent. Ik heb het niet bedacht, maar dat is de officiële term. Maar het is de eerste keer dat er officieel ergens over vergaderd wordt, voor zover het officieel was. Nou ja, het was het omdat Paulus met name daar naartoe moest door de heer zelf, die had hem daartoe opdracht gegeven. En daar wordt de merkwaardige situatie besproken dat er heidenen tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus. En wat moest men daar nou mee, hoe moesten die lui nou verder leven? En men was over het algemeen van gedachte dat die zich moesten aanpassen aan de Joodse levenswijze. Dat wil zeggen, ze moesten onder de Joodse cultuur en dus Joodse wet gebracht worden. En u weet hoe het afliep. Het antwoord was nee. Het was van Petrus. Het antwoord van Petrus was nee, het is eigenlijk andersom. Niet dat het verplicht is, maar er is niks verplicht. Maar eigenlijk is het andersom, want zegt hij, wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook deze heidenen. Zeg dat maar tot de Messias beleidende Joden. Ik wou zeggen meneer Etterman, maar vooruit maar weer. Dat doet het er ook toe. Maar zeg dat maar tot zogenaamde Messias beleidende Joden, of zij die zich graag zo noemen. Het is andersom, want dat staat er, hè. Dat begint bij die woorden van Petrus in vers 7. Namelijk, als daarover grote twisting geschieden, want als je leeft onder de Joodse cultuur, dan ontstaan er vanzelf problemen en dus grote twisting. Dat is altijd zo namelijk, in de Bijbel althans. Voor de rest heb ik er geen verstand van, dat wilde ik ook liever zo houden. Maar als daarover grote twisting geschieden, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. En dat was precies de uitdrukking aan het eind van Handelingen hoofdstuk 10. Met dezelfde betekenis, uiteraard. Zodat Petrus hier zegt, kijk, het feit dat er heidenen tot geloof komen, dat ligt niet zozeer aan de apostel Paulus en zijn zendingsreis, in hoofdstuk 13 was dat, maar het ligt aan mij, want de heidenen zouden uit mijn mond het evangelie horen, dus hij eist dit op, zal ik maar zeggen, in modern jargon maar weer, hè. Hij zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid, dus heb ik ook het recht om daar een uitspraak vervolgens over te doen. Dat doet hij ook, namelijk vers 9, en heeft geen onderscheid gemaakt, dat wil zeggen, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben de hun harten door het geloof, net als bij de Joden dus. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Door de genade Gods worden wij Joden zalig, net als de heidenen. Hebben die? Goed. Ik denk dat het die maar eens in de circulaire gaat afdrukken. Zoals een losse tekst, weet je wel, zo'n aardige, toch of niet? Kijken wie erover struikelen wil. Dan wordt er tenminste over nagedacht. Zo werken die dingen. Nou goed. Maar nou weet u waar het over gaat. Over het namelijk dat, zoals Baronius, de kardinaal, het in de tijd formuleerde in zijn annalen, dat wil zeggen die van de kerkgeschiedenis. Hij zei, Petrus heeft de deur voor het evangelie naar de heidenen opengezet. Dat wilde hij natuurlijk ook graag, want Petrus wordt beschouwd als de eerste paus en de paus moet dat dus gedaan hebben. Maar dat even terzijde, historisch was het natuurlijk toch waar. Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is er vervolgens doorgegaan. Onder verwijzing naar deze hoofdstukken. En er valt geen spel tussen te krijgen. Zo is het ook. En dat is waar het over gaat hier in Handelingen hoofdstuk 10. Het is ook niet voor niks dat het plaatsvindt in Caesarea. Daar heb ik vorige keer al enigszins op gezinspeeld. Want Caesarea was de grote havenplaats van Israël. Voor Juda ook eventueel. Begrijp me goed. Joppe was ook een havenplaats trouwens, in het voorgaande hoofdstuk. Maar Caesarea was de grote havenstad, die kun je nu nog gaan bekijken, de overblijfselen ervan, dat is best wel interessant. Bovendien werd Caesarea genoemd naar de keizer, ik meen Tiberias. Maar goed, die Caesar uit Caesarea was meen ik Tiberias. Dat was een betrekkelijk nieuwe, maar grote havenplaats. Onder verwijzing naar de Romeinse keizer. En dus onder verwijzing naar het grote wereldrijk van die dagen. En daar gaat het maar om. En als de latere Paulus uitreist Op zijn zendingsreis is het inderdaad vanuit Caesarea. Als hij terugkeert van de heidenen naar Jeruzalem, is het via Caesarea enzovoort. En Filippus bewaakt daar de haven. Die Filippus van de Kamerling, zou ik maar zeggen. Of was het andersom? Maar goed, die Filippus, want die vestigt zich immers in Caesarea, hebben we toch gelezen al? Ja, aan het eind van hoofdstuk 8. Filippus werd gevonden te Asdod. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam en in hoofdstuk 21 woont hij daar nog. Dat wil niet zeggen dat hij in de tussentijd ook niet op reis geweest is in bijvoorbeeld Frankrijk. Want daar zijn nogal wat verslagen van, maar niet in de Bijbel. Maar zijn domicilie, zijn tehuis was in Caesarea. Dat was de man onder wiens bescherming deze dingen dan vanuit het Joodse volk, vanuit de Joodse staat, vanuit Judea, om zo te zeggen, plaatsvonden. Het evangelie ging naar de heidenen. En op die grens, Caesarea, dat wordt geacht als het ware op die grens te liggen, letterlijk ook. Maar ik bedoel het meer overdrachtelijk, in die plaats vindt dus deze gebeurtenis plaats. Er was een zeker man te Caesarea, Handelingen 10 vers 1, met name Cornelius, het schijnt dat ongeveer iedereen zo heette, tenzij anders vermeld heet en al die Romeinen Cornelius, ja, Cornelius, ja, hebben ze mij verteld, het is net zo'n naam als Jan, hebben ze mij verteld, en daarmee verlies je de betekenis. Als ik het vertaal, Cornelius, kom ik terecht bij met hoorntjes. Want een kor is een hoorn. Er bestaat trouwens ook een korhoorn. Maar dat is een pleonasme, want de kor is al een hoorn. He, die weet u toch, hè? Ja. Met hoorntjes. En als ik dat dan lees, dan krijg ik allemaal van die vreemde gedachten erbij, hè? Met hoorntjes. Wij kennen namelijk uit de niet al te klassieke overlevering een figuur die afgebeeld wordt met hoorntjes. En het is niet de duivel, maar Mozes, ja, Mozes, ja, zeg maar, in de oudste, de Rooms-Katholieke, ja, jij moet het weten natuurlijk, ja, de Rooms-Katholieke afbeeldingen van Mozes, op die afbeelding heeft hij al die twee hoorntjes, het beroemde beeld ook in de hè? Was het nou in die Pauluskerk of was het in Johannes van Lateranen? Ik kan die kerken niet uit elkaar houden. Maar daar heb ik mijn leven lang al last van, zoals u weet. En ook dat houden wij zo. Maar daar staat dat beroemde beeld met man met twee hondjes. Wie staat? Dat is Mozes en dat komt omdat de uitdrukking waar hij maar staat, Exodus geloof ik, de uitdrukking van dat Mozes aangezicht straalde, door sommigen vertaald wordt, via de alternatieve vertaling, het kan, dat hij hoorns kreeg. Zijn aangezicht straalde of zijn aangezicht kreeg hoorns. Waarom ook niet? Want bij straling gaat er iets uit en bij hoorntjes ook. Dus het is hetzelfde woord. Alleen wij vertalen het met, niet met dat hij hoorntjes kreeg, maar dat zijn aangezicht glansde, begon te stralen. Eigenlijk alleen omdat 2 Korinthe 3 zegt dat het zo was. En daar een uitgebreide toepassing ook aan geeft. Zie? Maar men kan die term inderdaad zo vertalen. Sommigen doen het zo. Daar komt het idee vandaan dat Mozes ineens 2 hoorntjes kreeg. Maar de betekenis van stralen of hoorns krijgen is natuurlijk precies hetzelfde. Het is de uitdrukking van heerlijkheid hebben. Nou ja, je kunt ook de Bijbelse route nemen. Dan staat over hoornen, ze zijn een beeld van koninkrijken. Maar dat is heerlijkheid, heerschappij enzovoort. U weet wel, 10 hoornen zijn 10 koninkrijken, zijn ook 10 bergen. Dan heb je dezelfde betekenis nog een keer, een verhoging namelijk. Maar dan is het ook een koninkrijk. En die afschijnsel, het afschijnsel van het gelaat van Mozes in beeld van heerlijkheid. En dus van de heerlijkheid van Christus die zich uitdrukt in zijn koninkrijk. Je moet die gedachte ongeveer kunnen vatten. Maar waar het om gaat is dat iemand die Cornelius heet dus geacht wordt heerlijkheid te hebben, dan wel verheerlijk te zijn, dan wel verheerlijk te worden. Daar komt het op neer. En dan leg ik weer 2 Korinthe 3 daarnaast. Dat doe ik allemaal heel snel nu, hè. Want ja. 2 Korinthe 3 ernaast, waar staat dat Mozes een type is van Christus feitelijk? Nou ja, laat ik het anders zeggen. Laat ik het eenvoudiger nemen. Het idee was dat Mozes de Heer ontmoet had en dat de heerlijkheid des Heeren zich als het ware vastzette op zijn aangezicht en door het aangezicht van Mozes werd weerspiegeld. Dat woord staat er ook in 2 Korinthe 3, een van de laatste versen. Alleen dat is helaas vertaald met in een spiegel aanschouwen. Maar het had moeten zijn weerspiegelen, waaruit maar weer blijkt dat de vertalers de draad kwijt waren. Dat is de enige conclusie die je kunt trekken. Kunnen we zeggen, ze wisten niet wat het woord betekende. Ja, dat hangt altijd van de context af. En dus, die hadden ze niet door, ze hebben ze de draad kwijtgeraakt. Maar het idee was dat de heerlijkheid van het aangezicht des Heren zette zich als het ware vast op het aangezicht van Mozes. En dat toen Mozes van de berg kwam, toen zei die Israëlieten, zei, leg toch een bedekking over je aangezicht. Want we hebben geen zonnebrillen of zoiets, wat ze maar zeiden. Zoiets, hè? En wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3, is dat waar wij de Heer leren kennen, krijgen wij deel aan zijn heerlijkheid en ook in die mate. Dat is voor velen een vies woord, maar ja, zo wordt het nu eenmaal beschreven. Naarmate wij de Heer leren kennen, krijgen wij deel aan zijn heerlijkheid en die wordt door ons ook weerspiegeld, doorgegeven. En daarom staat er ook dat wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen aan het eind van het hoofdstuk en niet als in een spiegel aanschouwen, want dan is het hele verhaal weer weggeredeneerd. Want meestal komt in de commentaren dan nog de vermelding dat de spiegels in die oude tijd niet zo best waren. Standaardverklaring, absoluut standaardverklaring. Zo van een klein beetje maar hoor, maar een heel klein beetje maar hoor, want die spiegels waren beroerd hoor. Die waren meestal van koper. En je weet, als je die één dag niet gepoetst hebt, dan... En twee dagen niet, wordt die groen. Dus dan weerspiegel je niks meer en dat zijn wij dan. Wij zien dus in de spiegel weer helemaal niks. Nee, het idee is dat wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En als die heerlijkheid weerspiegelen, dat is wat Mozes immers deed, de heerlijkheid des Heren als het ware weerspiegelen. En wij zouden het doen, maar als dat begrip wordt uitgedrukt eventueel, althans via de taal, ook in hoorntjes krijgen, Dan hebben we hier van doen met iemand, Cornelius, die deel kreeg aan de heerlijkheid des Heren, om die vervolgens ook weer te weerspiegelen, want dat steekt er dan achter. Het is wel wat lastig door die vertalingen, waardoor wij dat niet in één keer begrijpen, dus moet het uitgelegd worden. Maar daar gaat het natuurlijk ook om, want achter Cornelius, dat weet je, er zit altijd wat achter. Achter Cornelius vinden we gewoon de heidenen in het algemeen. Dus vriendelijk dank voor de uitleg dat ze ongeveer elke Romein Cornelius heette, tenzij anders vermeld. En anders was het wel zijn middelneem, heet dat. Hè? Nou goed, dan is het gewoon Jan en Alleman. Maar daar gaat het ook over, want Cornelius staat voor de heidenen in het algemeen. Ongeacht wie ze zijn, maar het staat voor het idee dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En daar zou die heerlijkheid des Heren, de zaligheid, het evangelie, zich vastzetten als het ware, gedeponeerd worden. Als u begrijpt wat ik bedoel, zoals de heerlijkheid van de Heer gedeponeerd werd bij Mozes, om zo te zeggen, door Mozes weerspiegeld werd, zo zou de zaligheid als zodanig, de heerlijkheid van Christus, gedeponeerd worden als het ware bij de heidenen en van daaruit worden doorgegeven. En daar gaan al die hoofdstukken immers over. Het zij letterlijk, en dus aan de oppervlakte, het zij, en dat laatste veel meer, nog op de achtergrond, want waar het in dit Bijbelboek over gaat, is nog steeds hetzelfde, dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Niet in de zin maar van dat het aan de heidenen gepredikt zou worden, maar in de zin van de zaligheid zou verplaatst worden, zou van het Joodse volk weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. En dat was weer als vanouds Matthäus 21 in de woorden van de Heer Jezus. Kortom, wij hadden het vorige keer over, hoe ze maar heten, over Aeneas en Tabitha, bijgenaamd Dorcas, als beeld van Israël in het algemeen, waarschijnlijk gewoon van de 2 en de 10 stammen van Israël. Maar hier in hoofdstuk 10 zijn we bij het uiteindelijke resultaat van de geschiedenis. Namelijk, de zaligheid wordt bij de heidenen gebracht en vestigt zich daar. Vandaar dat het ook plaatsvindt ten huize van deze man. Ik bedoel, de Heer zei niet tot Cornelius, ga naar Petrus of ga daar en daar naartoe en dan komt het wel goed. Maar in tegendeel, het was andersom, de Heer zou iemand sturen. Cornelius bleef gewoon thuis, in zijn huis, in zijn domus in het Grieks. En hij bleef dus waar hij was, in zijn domicilie, heet dat plechtig. En zo is het ook gegaan. Zo is de evangelie naar de heidenen gegaan. De heidenen zijn gebleven waar ze waren. En onder hen werd de zaligheid geplant. Christus onder u, heet het later in de Colossensebrief. Maar goed, ik lees de geschiedenis met u door. Er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius. Een hoofdman over 100, een centurion heet dat, hè? Dat weet u, hè? O centurion. Ja, je moet altijd O bij hebben, centurion. Ja. Nou goed. Uit de bende. Wat een rare uitdrukking is voor een compagnie of een bataljon of wat het maar was. Maar goed, peloton. Uit de bende genaamd de Italiaanse, zodat je weer terechtkomt in de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Want dat is Italië, u weet, Italië bestaat nog niet eens zo lang, hè? Dat weet u toch. Hè? Hoe lang bestaat Italië? 150 jaar, zoiets? Hè? Ja, daarna heette het, hoe heette het vroeger? Dat is allemaal andere namen. Hè? Nee? Al die provincies waar je door, hè? Het waren vroeger zelfstandige staten. Die zijn pas pak een beet 150 jaar geleden aaneengesmeed of zoiets. En toen hebben ze een koning uitgevonden. Die heeft het net 3 generaties volgehouden, geloof ik. Of waren het er maar 2, dat weet ik eigenlijk niet meer. Daar hebben ze die typemachine aan overgehouden in Rome, weet je niet? Nee, niet. Dat grote monument. Van koning weet ik veel wie. Want die namen kan ik niet onthouden, hoor. Hè? Het is een groot monument met trappen. Grote trappen en verhoogd. En die heeft zo'n rijtuig erop. Allemaal in steen uitgehaakt. Dat noemen ze daar de typemachine. Maar niemand weet meer wat een typemachine is tegenwoordig. Dus laat maar zitten. Maar bestaat nog niet zo lang, waarmee ik maar zeggen wil dat de term Italië pas werd op die grote laars toe, bij wijze van spreken, maar het was toen een veel kleiner gebied, inderdaad rondom Rome, en daar gaat het maar om. Nou goed, en daar kom je dus terecht, Caesarea, Rome. Goed, dan staat er, hij was godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen, dat is leuk, want dat begrip kwamen we eerder tegen. In verband met wie het maar was, bij Tabitha, geloof ik. Ja, vers 36, ja. Welke vol was voor goede werk en aalmoezen die ze deed? We hebben haar in verband gebracht met de 10 stammen van Israël, kom ik nou niet op terug. Naar alle waarschijnlijkheid heb ik erbij gezegd. Mede vanwege die opperzaal en wat er zo mee samenhangt. Maar hier zijn we echt bij gewoon een heiden. Doen de vele aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Hij was de Joden dus inderdaad, dat wil zeggen het Jodendom, ook het religieuze Jodendom welgezind. Maar van hem staat, deze zag in hun gezicht klaarlijk, omtrent de 9e uren desdaags, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende Cornelius. In een visioen staat het, niettemin staat erbij heel duidelijk. En verder, ja, hoe dat werkt, weet ik ook niet, dus ik kan het ook niet uitleggen. Maar er kwam een engel bij hem binnen dus. En toen zag Cornelius klaarlijk op de 9e uren desdaags. Vind ik ook altijd wel leuk, want als ik de 9e uren opzoek in de Bijbel, dan wordt het altijd licht. Nou ja, die weet u toch. Het wordt duisternis van de 6e tot de 9e uren. Juist, zuster, ja. Ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus. Werd het om de 6e uren donker en tot aan de 9e uur. En toen werd het licht, ja. Ik weet ook niet waarom. 3 uur 's middags, dan moet het sowieso licht zijn trouwens. Maar vooruit, een duidelijk visioen. Hetgeen, die woorden betekenen verder niet zoveel, behalve dan dat ze natuurlijk nadruk leggen op het visioen. Het is niet te verwaarlozen, let erop wat over gaat. Van godswegen wordt dit geregeld en het is niet twijfelachtig. Er komt een engel gods tot hem in zijn huis. En dan staat er, en hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: wat is het, heren? Het leuke vind ik dat de vertalers het ogenblikkelijk met een hoofdletter schrijven, impliceren dat die engel gods uit vers 3 gewoon de Heer Jezus zelf was. Daar zouden wij niet eens opkomen, denk ik soms, maar wij misschien wel, maar dat doet er nou niet meer toe. Het bewijst dat de vertalers erop gekomen zijn. Zie je? Engel gods, maar niet een engel gods, hoewel het zo vertaald is, maar het is gewoon de Heer zelf, logischerwijze. En die zei tot hem: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Het hele idee blijft gewoon dat zijn oprechtheid en zijn bereidheid om de consequenties te aanvaarden van zijn godsdienst enzovoorts. Als u mij vraagt, zijn eerlijk zoeken van Gods wegen ook inderdaad beloond wordt. Zo is in de praktijk in onze dagen natuurlijk nog steeds. Zo was het trouwens bij de apostel Paulus ook, maar daar hebben we het ook al over gehad. In elk geval wordt tot Cornelius gezegd: en nu zendt mannen naar Joppe, naar Jaffa dus, naar Joppe, en ontbiedt Simon, die daar dus blijkbaar nog steeds is. En die was daar gekomen naar aanleiding van het overlijden van Tabitha Dorcas. In het laatste deel van het voorgaande hoofdstuk. Zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Het leuke van Joppe is natuurlijk ook dat het een havenplaats is. En bovendien, het was de plaats van waaruit in de tijd, hoe heet de man ook alweer, Jona, de profeet, scheep ging toen hij naar Nineveh moest. Nou was dat min of meer de andere kant op. Maar je kan altijd het eerste stukje natuurlijk per schip gaan naar het noorden, dus vooruit. Maar het was ook van hieruit. En toen moest Jona moest het evangelie prediken aan de heidenen en aan Nineveh. En de korte verklaring is deze: Nineveh is tweemaal Nin. En dat betekent dat het dus twee zonen zijn, zodat Nineveh een beeld is van de 10 stammen met hun eerstgeboorterecht. En waarheen waren die ook alweer verdwenen later, of waarheen verdwenen die? Daar naartoe, het Assyrische Rijk, waarvan Nineveh de hoofdstad was. En dus beeld die hele geschiedenis uiteindelijk hetzelfde uit. Kan ik nog even op doorgaan. Heel kort dan, hè, nu, dat is makkelijker. Dan kan ik daarna gewoon weer terugkeren. Jona zou het evangelie prediken aan Nineveh. Dat wilde hij eigenlijk niet. Maar het gebeurde toch, en het gebeurde via een schipbreuk. Waar hebben we dat toch meer gehoord? En hij moest prediken een oordeel over Nineveh, maar het oordeel kwam niet. Want Nineveh bekeerde zich. Hebben jullie? Nou, dat is het verhaal van hier in Handelingen ook. Het evangelie ging naar de heidenen en naar de 10 stammen in het bijzonder. Dat wilden de Joden eigenlijk niet. Maar via een schipbreuk kwam het er toch. Dat is namelijk ook wat Baronius beschrijft, namelijk de reis van Jozef en Arimathea. Die via een schipbreuk aan de andere kant terecht kwam van de Middellandse Zee. En toen de oude bekende route maar vervolgd heeft van Marseille langs de Tinroute naar Brittannië, naar de Britse eilanden dus. En daarmee naar de 10 stammen van Israël. En hoewel normaal gesproken een oordeel zou komen en ook gepredikt wordt over heel de wereld, over heel de mensheid. Omdat God de wereld, de mensheid, de volkeren heeft losgelaten. En het licht in de wereld heeft uitgedaan. Ging juist daar in het noordwesten het licht op, want dat staat profetisch verscheidene malen in het Oude Testament aangekondigd, dat het zo zou gaan. Het zou een oordeel moeten komen, maar het kwam niet, omdat men tot bekering kwam. Hebben we die nog? En dat is het teken dat het Joodse volk gekregen heeft toen zij een teken begeerden. De Heer zei, ik zeg het met opzet meteen in eigen woorden. De Heer zei, nou, ik zal ze nog één keer dat teken van Jona geven, dan moet het maar genoeg zijn. En dat Eén keer de herhaling van dat teken was de dood en opstanding van de Heer Jezus op de derde dag, enzovoorts. Maar daarna ging het evangelie naar Nineveh. Naar de dubbele zoon, Nineveh, dan wel naar degenen die in Assur waren, maar daar waren ze al niet meer. Hebben die nog? En dat is wat in onze dagen gebeurt. Al die tekenen spreken altijd over het werk Gods in onze dagen. Dit is een moeilijke, gecompliceerde mede, omdat we meestal niet verder komen dan de vraag of wat voor vis dat eigenlijk was. Wat voor soort vis dat was die Jona verorberde. He? Toch, daar steekt het verhaal toch altijd op, je komt nooit meer een stap verder. En vroeger kwam, was er nog een probleem, want vroeger dacht men dat Nineveh een denkbeeldige stad was die nooit bestaan had en die alleen maar in de Bijbel voorkwam. En dat is ook hoe lang is dat geleden? Ook nog geen 150 jaar geleden, wanneer het maar was, dat die vreemde Duitser, die Schliemann, hè, dat die dacht van, maar het heeft waarschijnlijk toch echt bestaan, ga eens kijken of ik het vinden kan, of zoiets. In ieder geval, dat is wat hij deed en hij vond het ook nog. Het wordt algemeen erkend dat hij het gevonden heeft en dat het dus echt bestaan heeft, maar eeuwenlang heeft men het niet geloofd. Eeuwenlang was het volgens de moderne wetenschap een verzinsel van de Bijbel. Zijn wij lang vergeten, want dit was voor onze tijd alweer, maar zo was het wel. Evenals Trooien, weet u wel, staat ook op zijn naam. En of je nou een Joppe bent of Caesarea maakt weinig uit natuurlijk, maar Joppe is de herinnering aan de geschiedenis van Jona. Begrijp je me goed? In de dagen van, je zult vragen waarom ging Jona dan niet via Caesarea naar Nineveh, dan had het verhaal helemaal geklopt, dan is het antwoord, dat bestond nog niet. Caesarea is pas later gebouwd, door de Romeinen, kort voor het begin van onze jaartelling. Kort voor de geboorte van de Heer Jezus. Dus dat kon gewoon niet anders. Maar zend mannen naar Joppe, Jaffa, en ontbied Simon, Simon betekent gewoon de gelovige, dat weet u, hè. Is afgeleid van het woord voor oor. Simon, de gelovige, de horende. Ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus, dat mag er wel bij, want deze ligt te huis bij een Simon lederbereider. Simon lederbereider, zo zal de man wel genoemd zijn, Simon lederbereider. Dat is de achternaam dan, hè? Simon de lederbereider uit 9 vers 43. Ze heten allebei Simon, daarom horen ze ook bij elkaar thuis. En u weet, Paulus was weliswaar niet lederbereider, maar dan toch tentenmaker en tenten werden gemaakt van leer. Nou ja, op zijn minst van huiden, maar meestal van leer. Dus die beroepen waren heus verwant. En de aardigheid is dat het maken van tenten enzovoorts de uitdrukking is voor de prediking van het evangelie in onze dagen. Hè? Zeker wel. Het bouwen van een huis, nog voorlopig, maar daarna een tijdelijke. En daarna een definitief. Hè? Nu nog tijdelijk, daarna definitief. En het bewerken van leer en de verwerking van leer is net zo'n soort bezigheid als het bereiden van linnen. Uit vlas enzovoort. Het is een uitbeelding van wedergeboorte eigenlijk. Hè? Iets nieuws maken uit iets ouds. Iets beters maken uit iets ouds. Want die huiden zelf zijn zo niet te gebruiken. Die moeten eerst bewerkt worden. En dat stinkt verschrikkelijk. Daarom woonde die man ook aan de zee. Verder weg kon hij ook niet. Ja, net als het bereiden van linnen uit vlas. Verschrikkelijke lucht, maar vooruit. Maar het is zelfs beginsel. Nou goed, deze ligt te huis. Ligt te huis. Je zou denken dat Petrus toch militair is, want die liggen altijd, hè? Dat weet u, hè. In ieder geval was hij geen predikant, want dan had er gestaan, deze stond te huis. Nou goed, laat maar zitten. Later zat hij. Maar dat was in Rome.
Hij was de gast.
Vooruit maar. Ja, hij had daar een bedzuster, ja. Deze lichte huis, ik vind die woordkeuze altijd zo leuk. Deze lichte huis bij een Simon lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, nu schrijven ze engel weer met een kleine letter, maar vooruit. die tot Cornelisbraak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten... Leuk, hè? Riep hij twee van zijn huisknechten... en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. Militair personeel dus. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. Naar Jaffa. En des andere daags, terwijl deze reisden... en nabij de stad kwamen, let op hoe het in elkaar gevlochten wordt, hè? En des andere daags, terwijl deze nog onderweg waren... en nabij de stad kwamen, dat betekent gewoon dat ze de stad zien, reeds... klom Petrus op het dak om te bidden. Er is weliswaar geen opperzaal, maar het komt toch een beetje in de buurt. Want de opperzaal is een vertrek op het dak, hè, dat weet je. Klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de zesde uren. En omtrent de zesde uren gaat gewoon het licht uit, dat weet u toch, hè. Dat was zo op de dag van de kruisiging. Om de negende ging het weer aan. Je bent net bij een heiden en dan wordt het om 9 uur licht. En nou ben je bij een jood en dan wordt het om 6 uur donker. Heb je? En dat is de situatie in de wereld. Bij de joden ging het licht uit en bij de heidenen, althans sommige heidenen, ging het aan. Daar gaat het om. En dan staat er, en hij werd hongerig en begeerde te eten en terwijl zij het bereiden, dat wil zeggen men was aan het eten bereiden, beneden in huis... viel over hem een vertrekking van zinnen. Of dat in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet je nooit, hè, dat soort dingen. Psychologen kunnen hier wat een en ander over vertellen. De man had honger en in de zon zal hij wel gezeten hebben. Dus kreeg hij gauw een zonnesteek, hè, en liep me helemaal de controle. En dan die lucht van het eten uit huis enzovoorts. En toen kreeg hij hallucinaties, zeg maar. Maar goed, een vertrekking van zinnen heet het. En hij zag de hemel geopend. Die woorden kennen wij trouwens van Stefanus. Nog, hè? Die zag de hemel geopend. Als men hier wat ziet, behalve de normale dingen, dan ziet men de hemel geopend, ja. Hij zag de hemel geopend en een zeker vat ding... tot hem nederdalen, en daarna wordt het uitgelegd, gelijk een groot linnen laken. En een groot linnen laken kan heel wat bevatten. Het is niet noodzakelijk een beddenlaken, dat begrijpt u hopelijk. Laken is een soort stof, hè? Een soort wollen stof, toch? Ja. Maakten ze vroeger pakken van, hele dikke. Gelijk een groot linnen laken... aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde... vanuit de hemel. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde. Nou, het zullen ze niet allemaal geweest zijn. Het zal dus betekenen allerlei, alle soort. En de wilde en de kruipende dieren, ja. En de vogelen des hemels. En u weet, in het algemeen is dat... spul onrein. Mag men dat niet eten? Nou had u misschien niet aan eten gedacht, maar Petrus wel, dus vooruit me weer. Hè? Dit denk ik interessant, al die beesten. Ik kan een dierentuin beginnen. In één keer. Maar goed. Maar de geschiedenis stemt tot Petrus, die zei, sta op. Let op, sta op. Sta op, Petrus, slacht en eet. Wat het uitdrukt is heel gemakkelijk. Wat het uitdrukt is dat door opstanding... Vandaar dat sta op. Dat weet u. Als de Heer wat zei, zei gewoonlijk sta op. En vrees niet en dat soort dingen. Maar veelal sta op. En in dit geval ook. Omdat het een beeld is van opstanding. Namelijk het aanbreken van het nieuwe verbond. Opstanding uit de dood. De dood die een einde maakt aan de heerschappij van de wet. En dus aan het oude verbond. En opstanding brengt logischerwijze dus het begin van het nieuwe verbond. Dat worden sommigen in twijfel getrokken, maar daar ga ik nou niet op in. Het is het algemene idee dat zoveel malen in de Bijbel uiteengezet wordt. En onder het nieuwe verbond gelden al die wetten van het oude verbond niet meer. En onder die wetten van het oude verbond in ieder geval te verstaan die zogenaamde reinheidswetten. We hebben betrekking tot het voedsel, want dat weet u, het Joodse leven... wordt, en de Joodse wet, en daarmee het Joodse leven, wordt in hoge mate bepaald door voorschriften omtrent wat men wel of niet nuttigen mag. Met opzet zei ik niet eten, maar nuttigen. Nuttigen kan ook betekenen gebruiken mag. Het is ook niet noodzakelijk alleen eten. Maar er zijn een heleboel dingen die men niet mag. Die mag doen, maar ook niet tot zich mag nemen. Bij nader inzien, het meeste mag niet. Ja, het is zo. Zonder elke wet, zoals die maar lang genoeg bestaat. Nou goed, in ieder geval wat Petrus moet leren hier zijn die beginselen die later inderdaad in Handelingen 15 aan de orde komen. Daar heeft de man het dan niet meer over. Maar die beginselen met betrekking tot de levenswijze van gelovigen. God heeft toch zijn wet gegeven. Daar kun je nog dagelijks tegenkomen in de christelijke en zelfs evangelische publicaties. Het is toch des Heeren wet. De wet is toch van de Heer. Wij zijn toch niet antinomianisten. Niemand had voorheen dat woord gehoord. En als je het hoort denk je, goh, antinomianisme. Ik moet toch eens naar de dokter. Om het te laten inenten of zo. Ik bedoel, weet je veel, hè? Want het is een scheldwoord namelijk in de praktijk, antinomianisme. Als ze vinden dat je je niet gedraagt, dan ben je een antinomianist, als je niet netjes genoeg bent. Want nomos is de wet en anti, dat is tegen, dus dan ben je tegen de wet. En wij zijn toch niet wetteloos of bandeloos of roekeloos, of hoe het allemaal heten mag, hè. U begrijpt u toch? En wij die leren dat we niet onder de wet leven, krijgen dus al gauw de reputatie van losbandig leven enzovoorts. Maar goed. Maar velen denken, ook gelovigen denken, en vooral ook evangelische gelovigen tegenwoordig, want die worden niet meer in de Bijbel onderwezen, die filosoferen er alleen nog over, bij gebrek aan Bijbelstudie. Dit noemen ze trouwens Bijbelstudie, maar het is het niet. En die zeggen dat een mens moet toch een wet hebben, moet toch regels hebben waaraan we ons houden. We moeten toch een of andere last te dragen hebben, want anders kunnen we later niet ons daarin beroemen dat we iets gedaan hebben hier beneden. Dus hebben wij een last te dragen nodig. Dat is het eigenlijk, een soort masochisme. Al wordt de term masochisme meestal gebruikt voor het ridicule extreme daarvan, als u begrijpt wat ik bedoel. He? Als een karikatuur. Maar niettemin, mensen zijn vaak zo, die moeten toch iets te dragen hebben, dat is ook eigenlijk zo gewoon. Een mens moet iets te dragen hebben, maar de bedoeling is niet dat hij dat zelf uitzoekt. De Heer geeft ons een last, die licht is, een zacht juk, maar het is in ieder geval niet de wet. Want dat is een last die niemand kan dragen, zei Petrus, we hebben net gelezen in Handelingen hoofdstuk 15. Wij zijn daar juist van verlost, bovendien dient hij toch tot niks. Maar de bedoeling is dat men onder het nieuwe verbond niet meer leeft onder deze inzettingen. En begrijp je me goed, het gaat dan daarbij niet alleen maar om die spijswetten, maar die spijswetten zijn, laten we zeggen, de sine qua non van het Jodendom, met excuses voor de lelijke woorden, want het was Latijn natuurlijk. Maar hoe zeg je dat anders, hè? Ze zijn een uitbeelding van het Jodendom dat in werkelijkheid veel meer omvat. Net zo goed als dat in het Nieuwe Testament de term besnijdenis gebruikt wordt, terwijl gewoon het hele Joodse volk en de hele Joodse cultuur bedoeld wordt. Paspartotum, ja dat is ook Latijn, maar goed. Een deel wordt genoemd ter aanduiding van het geheel. Dat wil zeggen, het meest kenmerkende deel wordt gebruikt als aanduiding voor de totaliteit. En dat is hier ook zo, hier gaat het om de Joodse cultuur als zodanig, waar Petrus mee geconfronteerd wordt, dat wil zeggen, wordt ermee geconfronteerd dat hij daar niet meer onder leeft. En dus wordt hem iets voorgehouden wat geen Jood zou aanraken, niettemin wordt tot hem gezegd, sta op, slacht en eet. Met andere woorden, Petrus wordt uitgenodigd om zich van zijn Joodse achtergrond, religie, cultuur enzovoorts los te maken. En dat niet alleen, maar waar Petrus in hoge mate verantwoordelijk is voor en zelfs in hoge mate de personificatie is van de zaligheid van het evangelie, dat hem in ieder geval als eerste onder de 12 is toebetrouwd, wordt ook gesuggereerd dat de zaligheid zelf zich zou losmaken of losgemaakt is eigenlijk al van de Joodse omgeving, van het Joodse milieu en eigenlijk officieel al geplaatst is onder de heidenen. Het moet weliswaar nog gebeuren, althans hier in deze geschiedenis moet het gebeuren, maar van Gods kant is dat al gebeurd. En dus wordt tot Petrus gezegd, kom opstaan. Ik ben een nieuwe schepping, leef niet onder het oude verbond en die dingen zijn volgens de Joden onrein, maar jij hoort daar niet meer toe. En nadat hij dat gedaan zou hebben, hetgeen niet kon, want het was maar een visioen, maar nadat hij dat gedaan zou hebben, zou hij ook in staat geweest zijn om zo zonder meer en zonder zich te bedenken het huis van een onreine heiden binnen te gaan en eventueel zelfs daar mee te eten. Want u weet, een Jood gaat het huis van een heiden niet binnen, omdat hem dat verontreinigt. Hij weet niet of de dingen daar wel koosje zijn. Nou, hij weet dat ze dat niet zijn. Dus hij wordt al gauw ergens mee besmet. En u weet, Joden hebben per definitie smetvrees. Huh? Overigens, een groot linnen laken, hè? Vers 11, laat ik het even niet vergeten. In de eerste, nou nog even verder terug. Een vat, een gereedschap. Die term werd eerder gebruikt in verband met Paulus, dacht ik. Want hij zou een vat zijn dat gebruikt zal worden door de Heer. Een stuk gereedschap enzovoorts. In de praktijk, wij kennen het vat bijvoorbeeld van het koperen wasvat. En het koperen wasvat in het algemeen is, behalve dat het een type is van de Heer Jezus Christus, is het een beeld van het nieuwe verbond als zodanig. Want dat nieuwe verbond behelst, bevat het leven, uitgedrukt in het water. En daarna citeer ik gewoon, haal ik even aan Johannes hoofdstuk 13, waarvan de Heer staat, hij stond op van de maaltijd en legde zijn klederen af, het beeld van de dood, omgordde zich met een linnen doek, maar dat vind je hier ook linnen, en daarna hij goot water in een bekken, in een vat. En het water is een beeld van levenbrengende woord van God, het evangelie. En het vat is een beeld van de nieuwe vorm van het nieuwe verbond. Heb je dat? Nog meer voorbeelden hebben? Als er nieuwe wijn komt, doe je dat in nieuwe zakken en niet in oude. De nieuwe zak is ook zo'n vat waar die wijn heen komt. En die nieuwe zak is gewoon een beeld van de levenswijze van de vormen dus eigenlijk, de uiterlijke vormen ook, van het nieuwe verbond. Hebben die ook nog? Goed, dan hebben we een nog afwijkende. Toen de Ark des Verbonds, een beeld van de opgemeente Christus, naar Jeruzalem gebracht moest worden, werd die gezet op een nieuwe wagen. Maar een wagen heet ook een vat, omdat het gereedschap is. En die nieuwe wagen is weer een beeld van het nieuwe verbond. Hebben we nog zoveel? Goed. Nou, een vat. Tot en nederdalen gelijk een groot linnen, en dat is al voldoende. Linnen, nou, dat is lastig met het woord laken, want het woord laken is een stofnaam en het is de naam van gewoon een grote lap stof, dat heet ook een laken. Hier is het kennelijk geen wollen stof overigens, want er staat linnen voor, dus dan moet het linnen, grote lap stof geweest zijn. Maar linnen, heb ik u al verteld, hangt samen met dat leer, is een beeld van een nieuwe schepping. En daarmee een bijzonder, in de Bijbel althans, van priesterschap, omdat linnen, daar kleedt men zich in. Het is het voorgeschreven kledingstuk van de priester. Ik meen zelfs ooit ergens gelezen te hebben, maar of dat in de Bijbel was, zuster, kun je dan altijd nog afvragen. Maar ik meen gelezen te hebben, zelfs de uitdrukking van iemand die in linnen gekleed gaat, in de betekenis van, dat is een priester. Maar dan staat er niet het woord priester, maar staat iemand gekleed in linnen. Omdat linnen per definitie de bekleding is van de priesters, want die mochten niet in wollen kleding lopen. Hebben die nog? Ja, zuster, daarom lezen wij rond kerstfeest. Zij legden hem in doeken, en dat is linnen, voor zover wij weten. Maar het is op voorhand een uitbeelding van zijn priesterschap. Wat er niet was bij zijn geboorte uiteraard, maar het is er op voorhand een uitbeelding van. was zijn kleding, meteen, linnen. En daarna in zijn wedergeboorte, zeg ik dan. Ik bedoel dus zijn opstanding. Voor zover men zijn kleding vond, was het linnen. Ja, lag in het graf. Zie. Het is precies hetzelfde wat men van hem vindt. Hemzelf niet, maar wel het kledingstuk. Linnen, als beeld van zijn priesterschap. En daarom lijkt het me ook redelijk waarschijnlijk dat ergens hier op aarde nog wat van dat linnen te vinden zou moeten zijn. Zou kunnen zijn. Het zij in Turijn, het zij in Trier. Maar dan hebben we het over twee verschillende dingen, maar het zou kunnen. Hè? Goed, maar dat doet er verder niet toe. Maar dat linnenlaken is een beeld van priesterschap. En hier uiteraard meer speciaal van het nieuwe verbond. Dat niet onderworpen is aan de Mosaïsche of eventueel Levitische wetgeving. En daar gaat het maar om. Aan de vier hoeken gebonden. Ik denk dat ik nu maar niet al te veel nadruk leg op vier, maar gewoon op vier hoeken. Bij vier hoeken kom je terecht bij de vier hoeken der aarde. Als je die term opzoekt, vier hoeken, kom je terecht bij vier hoeken der aarde. Dat wil zeggen, gaat over alle volkeren, over heel de mensheid. Waarin het evangelie gepredikt zal worden, waarheen bovendien ook de 10 stammen, eigenlijk de 12, verstrooid waren. En van waaruit zij ook weer verzameld zouden worden, enigerwijze. En wanneer dan ook. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, het gaat over universele dingen. Het kwam vanuit de hemel, want ja, dat nieuwe verbond is natuurlijk niet uit de aarde. Het evangelie, de zaligheid, is niet naar de mens, is niet door de mens bedacht enzovoorts. Het gaat om hemelse dingen die geopenbaard worden. Te meer daar we hier van doen hebben met specifiek, niet maar nieuwtestamentische, maar zelfs met gemeentelijke waarheid. En in bijzonder de gemeente heeft natuurlijk deze hemelse positie en erfenis enzovoorts. Nou, en daarom zoekt u dingen die boven zijn. En dan kijken we naar boven, wat vinden we een linnen laken, een linnen vat vol met naar de wereld en zeker naar het Jodendom onreine zaken. Maar tot ons is gezegd dat wij zouden opstaan en we zijn opgestaan en wij nemen ervan. Nemen ervan. En nemen het ervan en dan zijn we antinomianisten. Maar goed, het hadden we al gehad. In het welk waren al de viervoetigen der aarde en de wilden, de kruipende en de volgende des hemels. Slachten heet. En Petrus zei, geenszins heren, dat zij nog eens een keer toen er sprake was van een vat en linnen enzovoort en opstanding. Maar die had ik al aangehaald. Dat was Johannes 13. Toen de Heer opstond, zich omgordde met een linnen doek, water in de bekken goot en hij begon de voeten der discipelen te wassen. Toen kwam hij bij Petrus en toen zei Petrus, geenszins heren. Ja, hetzelfde verhaal. Maar goed. Geenszins heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat wil zeggen algemeen, of onrein was. En als het algemeen is, is het niet kosher. Dat weten de Joden tot vandaag, hè. Als ze het eten mogen, is het uitzonderlijk, dan moet er dat stempel opstaan van het opperrabbinaat. Ja, ja. Hè? Dat weet u. En je mag alleen een stempel van het opperrabbinaat opzetten als eerst een aanzienlijk bedrag hebt over of onder de tafel doorgeschoven. Hè? Nou ja, zo werkt dat. En als het stempel er niet op staat, is het gemeen. Dat wil zeggen, algemeen en daarmee beneden peil en dus onrein. Nou, en Petrus zei, ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Als het rein is, moet jij het niet onrein maken, Petrus, want als iemand het recht heeft... de macht heeft en de kennis heeft om iets rein te verklaren, is het God zelf. En later lezen wij dat ook. Eens kijken of er wat aardige tekstverwijzingen onder staan. Ja, heel goed zelfs. Naar Romeinen 14 en naar 1 Timotheus 4 en Titus 1. Want daar staat ongeveer dat alles is rein en nuttig met dankzegging genomen zijnde enzovoort. Hè. En Paulus schrijft, alle dingen zijn rein voor de reinen. En als je zelf gereinigd bent, is alles verder rein. Zeg dat maar tegen... wie was het ook weer? Nou goed, doet het nou. Dat zouden we niet erbij zeggen. Het is rein. Alle schepsel gods is rein, staat er. Waarom was het dan bij de Joden of in de Mosaïsche wet onrein? Het antwoord is alleen vanwege de typologie. En om dat te kunnen tegenspreken heeft men uitgevonden dat sommige dingen die bij de Joden verboden waren, inderdaad over het algemeen niet zo erg gezond zijn voor de mens. En dat gebruikt men dan weer als argumentatie voor de wet. Zie hoe die wet is goed, want het is nuttig. Het is goed voor de gezondheid. Ik moet u zeggen, het is in strijd met wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, alles is rein. En men zou het met dankzegging nuttigen. De wet in zichzelf heeft geen ding volmaakt in zichzelf. Heeft geen praktisch nut. Ja, verder ga ik er maar niet op in. Volgt u die tekstverwijzingen maar die onder vers 15 staan. En dit geschiedde tot driemaal. Dat is niks bijzonders, want als het over Petrus gaat, is het altijd driemaal zo. Maar goed, we zullen hem er maar niet meer aan herinneren, denk ik. Hè? Maar een betere verklaring is natuurlijk dat driemaal staat voor de beloften Gods. Hè? Vandaar dat beloften Gods vervuld worden op de derde dag dus ook eventueel. De dag van de opstanding. Drie is belofte eigenlijk. Maar wel degelijk in de zin van drie, dat is definitief. Driemaal is scheepsrecht, zeggen wij, wat het ook wezen mogen. Met andere woorden, een drievoudig snoer zal niet snel worden verbroken. Dan wel bij de mond van drie getuigen zal alle woord bestaan. Nou, twee of drie, maar liefst drie dus, enzovoorts. Maar het is al afgeleid van het woord Gods. Drie, namelijk God belooft iets tot stand te zullen brengen. Met name de opstanding en daarmee het nieuwe verbond, uiteraard. Dus dit geschiedde tot driemaal. En u weet die andere keren in verband met Petrus, dat het gaat om drie keer, was in verband met de dood en opstanding van de Heer Jezus. In verband met het einde van het oude en het aanbreken van het nieuwe verbond. Hè? En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo, want het wordt in elkaar gevlochten, alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn. Hij hoefde tenminste niet meteen te kiezen of hij een kip grijpen zou, zal ik maar zeggen. Of een of andere soort onrein gevogelte, want het was een visioen en het werd weer weggetrokken naar de hemel. Dus terwijl hij erover nadacht, wat hij gezien had, ziet, de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebben naar het huis van Simon, stonden aan de poort. Vers 18, en iemand geroepen hebben de vraag te zeggen of Simon bijgenaamd Petrus daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u. Het blijft in elkaar gevlochten worden, het hele verhaal. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Dus Petrus wordt van het dak gehaald en er moet deze mensen te woord staan. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zei, zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? Wat kan ik voor u doen? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God. En die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen. En dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Ik persoonlijk struikel al over de uitdrukking door goddelijke openbaring vermaand. Want het is ongeveer hetzelfde als wat er staat over Jozef, meen ik. Door goddelijke aanspraak staat er dan. Vermaand zijnde dat hij moest gaan wonen niet in Bethlehem, maar in Nazareth. Niet in Judea, maar in Galilea. Ja, maar het beeld hetzelfde uit, hè? De zaligheid ging naar de heidenen. Maar goed, hij zou van uw woorden der zaligheid horen. Goed. Vers 23. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis, doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommige der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maatschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij, maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens, en met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde, doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten, dankzij dat visioen dus. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken, wat voor Petrus heel bijzonder, maar goed. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Je zou de man bijna niet meer herkennen, hè? Ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. Nog een keer. En dan vers 30, Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende, dat wil zeggen gedurende 4 dagen, hè, was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e uren bad ik in mijn huis. Dat wil zeggen, dit was ter 9e uren dat Petrus bij Cornelius aankomt. En als hij zegt, ik was vastende tot deze uren toe, bedoelt hij niet dit moment, maar hetzelfde tijdstip op de klok, maar dan een paar dagen eerder uiteraard. Hè? Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Ter 9e uur bad ik in mijn huis en ziet, een man stond voor mij in een blinkend kleed. En zei, de Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Kortom, dus de herhaling van wat we eerder gelezen hebben. Komt hij gewoon nog een keer voorbij. Alle reden om het langdradig te noemen. Deze lichte huis in het huis van Simon de ledenbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden. Dus meteen om 9 uur boden weggezonden, van stonden aan. Hè. En gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volken die hem vreest, in elk volk is dat gewoon, hè? In elk volk die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dat wil zeggen, degene die hem vreest, ongeacht van welk volk hij deel uitmaakt, is hem aangenaam. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Onthoud die uitdrukking hier, want hier wordt uitgelegd wat het betekent dat God geen aannemer des persoons is. Er staat uitdrukkelijk bij dat dat betekent dat God geen onderscheid maakt tussen Jood en Heiden. Dat is de toepassing hier. De algemene betekenis is dat iemands doen en laten, want dat is zijn persoon, dat iemands doen en laten hem niet aangenaam maakt voor God. Je kunt je niet zodanig gedragen dat je bij God in een goed blaadje komt te staan, dan wel dat je een wit voetje haalt bij hem, wat dat ook wezen mogen. Waar die vandaan komt, weet ik niet. Moet nog eens nazoeken. Dat werkt niet. Maar hier is de toepassing. Het maakt niet uit wie men is, van afstamming, van welk volk men deel uitmaakt of wat dan ook. Men zou hem vrezen en gerechtigheid werken. Dan is men God aangenaam. En als men hem vreest, dan betekent het dat men hem gelooft, uiteraard. Want dat is het eerste dan, hè. En dan, welk woord hij dan spreken zou? Wel, vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze, Jezus Christus dus, is Heere van allen. Een vast thema in de Romeinenbrief, waarbij herhaling gezegd wordt dat er bij God geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, maar ook dat God is van allen. Is God dan een God der Joden alleen, of ook der Heidenen? Het antwoord is ja, ook der Heidenen, enzovoorts. En in diezelfde Romeinenbrief staat ook, of wordt ook Joël 2 geciteerd, waar staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En in Romeinen 10 is het, meen ik, wordt erbij gezegd, dat dat dus betekent dat het niks uitmaakt of je een Jood of een Heiden bent. Wat Petrus wel zegt, is dat dit woord aan de kinderen Israëls gezonden is. Maar dat is een ander ding. En dat het aan de kinderen Israëls gezonden is, is gewoon omdat de kinderen Israëls, dat wil zeggen het volk Israël, wat het ook wezen mogen, geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor dit woord dat God hen gezonden heeft. Ik zeg altijd, Men kan ons makkelijk aantonen dat wat in de Bijbel staat, waar het ook is, een of andere tekst, dat het gezegd is tot Israël. Daarmee heb je niks bewezen, je hebt er hooguit mee bevestigd dat Israël dus is wat het is, namelijk een priesterlijk volk. God vertrouwt zijn woord aan Israël toe, dus alle woord is primair eerst aan Israël gesproken uiteraard. Maar niet exclusief. Ik las vandaag onderweg hier naartoe trouwens nog een artikel in een brochure, was dat? In een brochure, er zat een nietje in, ja. Maar goed, daarin werd het bekende verhaal weer uiteengezet. Het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond. Aan wie is het oude verbond gegeven? Aan Israël, kun je aantonen. Dus is het nieuwe verbond ook aan Israël gegeven. Proef op de som. Ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond maken. En dan begint de volgende alinea met: in het voorgaande hebben wij aangetoond dat het nieuwe verbond exclusief bestemd is voor Israël. En dat exclusief, dat heeft men juist niet bewezen. Want dan moet je eerst ook nog bewijzen dat het niet voor een ander bestemd is. Heb je dat? Als je bewijst dat het voor het een is, heb je niet bewezen dat het niet voor een ander is. En dat is de fout die dikwijls gemaakt wordt. Hè? Met allerlei verschillende consequenties. Maar daar ga ik nou verder ook maar niet op in. Maar het is wat Petrus hier zegt. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dat is ook zo. Niettemin het woord dat hij heeft hij in de eerste plaats gezonden aan de kinderen Israëls. Zo was het ook. Verkondigen de vrede door Jezus Christus. Deze is Heer van allen. Later in Handelingen 13 haalt Paulus gebruikt Paulus ongeveer dezelfde woorden. Als hij zegt, het was nodig dat eerst tot u het evangelie gepredikt werd, maar nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Het gaat wel in die volgorde, maar het is niet exclusief voor Israël. En het is ook niet zo van, het is voor Israël, maar Israël wil het niet, en dus, nou ja, dan maar aan de heidenen. Moet het toch ergens kwijt? Dat is ook niet zo. Nou goed, daar hebben we het later nog wel over dan. Dus terug naar Handelingen 10, vers 36. Deze is Heer van allen en niet alleen van de kinderen Israëls. Vers 37. Gij die de wetenzaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende. Dat land, dat mag voor mij weggelaten worden, welke doorgegaan is, goeddoende. Daar kun je toch ook gewoon mee doorgaan, zonder dat je het land doorgaat. Maar vooruit, hè? Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Daar zou je niet de verkeerde conclusies uit moeten trekken, namelijk dat elke ziekte die genezen werd, rechtstreeks afkomstig was van de duivel. Dat is niet zo, maar het is wel zo dat iedereen die ziek is, daardoor overweldigd is van de duivel. Je moet alleen die dingen tot je nemen op het juiste niveau. Ziekte is het begin van de dood, om zo te zeggen. Ziekte is de werking van het verderf, nou eenmaal. Maar dood en zonde enzovoort zijn de dingen. Dat zijn de krachten van de duivel, om zo te zeggen. U weet wel, degene die het geweld des doods is, heeft, dat is de duivel, enzovoort. Kortom, heel de mensheid ligt in de macht van de boze, dan wel het boze, net zo u wil. Dat maakt verder niet uit. En ziekte is daar ook de uitdrukking van. En waar wij nog niet verlost zijn naar het lichaam, worden wij dus nog net zo ziek als elke ongelovige. Ja, en waar men iets anders claimt, daar grijpt men op de dingen vooruit. Dat is de meest gemaakte fout in verband met bijbelstudie, denk ik wel eens, dat men dingen die voor ons niet bestemd zijn wel op ons toepast. Of dat men zichzelf plaatst in een verkeerde tijd, in een verkeerde bedeling bijvoorbeeld, want zo kun je het ook makkelijk zeggen. gebeurt heel veel. En dan claimt men dingen waar men geen recht op heeft. En aan de andere kant, men erkent niet de dingen die men ontvangen heeft. Vooral dat laatste dus, hè? Dan. Ik vind het niet zo erg als mensen lichamelijke genezing claimen. Wat ik veel erger vind, is dat ze dan gewoonlijk ook niet zich bewust zijn van de bevoorrechte positie die wij als leden van de gemeente hebben ontvangen. Dat kan ik makkelijk zeggen, want er zijn er nauwelijks die enig idee hebben van wat de gemeente is. Maar goed. Maar van de duivel overweldigd waren zij in elk geval. Ze werden niet alleen genezen, maar ook in hoge mate van het geweld des duivels verlost. Daar komt het neer. Begrijpt u me goed, die mensen zijn allemaal gestorven vervolgens toch. Dus ze zijn weer ziek geworden op zijn minst. En uiteindelijk noodlottig. Zo is de gang van zaken nou eenmaal. Maar niettemin zijn zij toch ontrokken aan degene die het geweld des doods heeft. Omdat ze het opstandingsleven van Christus hebben ontvangen. En voor zover ze het niet hebben ontvangen, zullen ze het nog ontvangen. En hebben ze macht gekregen om kinderen gods te worden. Dan komt het nog, hè. Ga ik ook maar niet verder op in. Maar het gaat hier om Jezus van Nazareth. Vers 39. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Daar zie je meteen de betekenis van het woord getuigen in. Je kunt alleen getuigen van dingen die je beleefd hebt zelf. Bij voorkeur gezien hebt uiteraard. En daar doe je dan later verslag van. En dat heet getuigenis afleggen. Wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Of wij zijn getuigen bij het volk. Maar dat lazen we al eerder in het Bijbelboek. Wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Welke zij gedood hebben, zij, de Joden. Mag je niet zeggen, dat is antisemitisch. En als je het zeggen mag, mag je er ook een film over maken van mij. Al zie ik het nut daar ook niet van in, maar vooruit, hè. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt. Petrus is altijd zo kort van stof. Dat was in Handelingen 2, dat was in Handelingen 3, Handelingen 4 enzovoort. Het blijft altijd hetzelfde korte verhaal. Hè? De Joden hebben hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Deze heeft God opgewekt. En dan denk ik altijd, dan kan het en met twee mogelijkheden. Of het is antisemitisch. Omdat het een beschuldiging is naar de Joden. En als het dat niet is, dan is het een beschuldiging aan het adres van God. Dat hij iets wat de Joden gedaan hebben ongedaan gemaakt heeft. Of althans hersteld heeft. En zo kijken de Joden er tegenaan. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen. En gegeven dat hij openbaar zal worden. Niet, jammer dat daar een onderbreking zit tussen die vers 40 en 41, hè. Dat is gewoon één zin. God heeft hem opgewekt en God heeft gegeven dat hij, dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, openbaar zal worden niet aan al het volk. Lees hem vooral goed, hè. Niet aan heel het volk, niet al den volken, enkelvoud. Niet aan heel het volk, maar den getuigen, dat wil zeggen, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Dubbele punt, ons. Heb je dat? Hij is namelijk verschenen niet aan het volk, maar alleen aan degene die zijn getuigen zouden zijn. En die daartoe tevoren verkoren waren van Gods wegen. In de praktijk zijn dat in ieder geval de 12 officieel. In ieder geval degene die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Leuk, hè? Nadat hij uit de doden opgestaan was, hebben ze met hem gegeten en gedronken. Waarom? Wel, omdat het erom gaat dat zij getuigen zijn van zijn opstanding. Dus als ze hem gekend hebben, met hem zijn omgegaan voor zijn dood, ja, dan zijn ze niet bekwaam om getuigen te zijn. De bedoeling is niet dat het leven van Jezus gepredikt zou worden, zozeer of primair, maar dat zijn opstanding gepredikt zou worden. En zoveel te meer, omdat hij zelf zich niet zou vertonen. En het was ook nooit de bedoeling, zoals u wellicht weet. Het was de bedoeling van oudsher, dat als hij zou verlost zijn uit de dood, dat hij zich zou bekendmaken aan één grote gemeente. In de gemeente namelijk, dus alleen aan gelovigen, aan wie hij zich zou openbaren, dat weet u, hè? Nou goed, Niet aan, aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En let er nog even op, dat stamp ik er ook in. Uit de doden wil zeggen met achterlating van de overige doden. Het is niet uit de dood, maar vanuit de doden. Dus van tussen de overige doden uit. En dat begrijpt u natuurlijk ook wel, maar het impliceert zijn eerst geboorterecht. Zijn opstanding uit de doden impliceert zijn aanstelling tot eerstgeboren. Het maakt hem tot eerstgeboren uit de doden. En dus tot koning en hogepriester van het nieuwe verbond en zo verder. Staat er niet altijd bij, maar dat is wat aan de uitdrukking vastzit. Vandaar dat ook wij eventueel uit de doden zullen opstaan. Want ook de opstanding van de gemeente als zodanig heet opstanding uit de doden. En daarom zijn ook wij een gemeente van eerstelingen. Het is eigenlijk andersom. Wij zijn een gemeente van eerstelingen. Het wordt bekrachtigd in de opname van de gemeente. Hebben die ook nog? Ja, het is ook van... Daar wordt natuurlijk verschrikkelijk mee omgegooid, hè. Met het profetisch woord, met de eschatologie. En de opname van de gemeente wordt graag ontkend. En de leer van de opname van de gemeente wordt graag toegeschreven aan iemand als Darby, die over het algemeen beschouwd wordt als onsympathiek. Dus dan kan zijn leer ook niet goed zijn. Hè? Ja, niet door mij, maar zo. Hè? Of het wordt toegeschreven aan Schofield. Dat schijnt ook een onbetrouwbare man geweest te zijn, als je de propaganda mag geloven. En dus deugde zijn leer ook niet. En dus houden we daarna, als we die mannen wegschuiven, al doen alsof ze er niet waren, dan zouden we geen leer over de opname van de gemeente hebben. En dan zeggen, ja, dat is nou jammer, ik vind me gewoon in de Bijbel. He? En ik ben geen darbist in elk geval. He? En ik heb het ook niet uit de Schofield Bijbel gehaald. Dus, die heb je toch, he, wat ik nou zeg, hè. Ik bedoel, het is zo, men rommelt er zo in om, men heeft dit soort vreemde argumentatie nodig om er weer vanaf te komen. Maar het hele punt is, men weet niet wat de gemeente is. En zodra je doorkrijgt wat de gemeente werkelijk is, dan is iets als opname van de gemeente eigenlijk iets wat je zelf had kunnen bedenken. Dat mag natuurlijk ook niet, dat weet ik ook wel. Maar het staat gewoon in de Bijbel. En andersom, je leest over de opname van de gemeente en het bevestigt wat elders staat, dat wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Tot eerstgeborenen. En als we pas op de jongste dag opstaan, zijn we geen eerstgeborenen. Dan worden we allemaal tegelijk geboren, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dan is geen sprake meer van eerstgeboorterecht. Al wat eerstgeboorterecht zou krijgen, staat op voor de jongste dag. Nou, denk er maar een poosje over na. Want gedetailleerder ga ik er nou toch niet op in. Vers 42. Hij heeft ons, die getuigen dus, aan wie hij verschenen is, geboden aan het volk den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Nou ja, dan heb ik al van mijn beurt gesproken, want daar staat hier dus, hè. Want de eerstgeborene is de rechter. Per definitie. En dat staat hier ook. En terwijl je zou verwachten, heeft ons geboden aan het volk te prediken dat God hem heeft opgewekt, staat er. Te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Maar het is hij juist geworden door zijn opstanding als eerstgeborene uit de doden. Later staat het in de woorden van Paulus in Handelingen 17 nog een keer. God zou de aardbodem rechtvaardig oordelen door één man die hij verordineerd heeft. Door hem uit de dood op te wekken, staat er. Zie? Hij is rechter van levenden en doden. Verordend door zijn opstanding. Dezen geven getuigenis, dat wil zeggen over deze spreken, al de profeten. Over deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, let op, een ieder die in hem gelooft, dat is vrij naar al wie de naam des Heren zal aanroepen. En als Paulus hem aanhaalt, zoals ze zegt in Romeinen 10, zegt hij er meteen bij, maar hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloven? Nou, van wie ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben. Maar de verkorte versie is, hoe zullen ze hem aanroepen en dus geloven die ze niet kennen. En dus, deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, en ieder, daar ligt hier de klemtoon blijkbaar op, namelijk Jood, maar net zo goed heiden, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Let wel dat Petrus zegt, daarvan geven getuigenis al de profeten. Dat is nogal wat, omdat het voor ons tamelijk moeilijk is om dat daadwerkelijk bij alle profeten terug te vinden. En dat komt natuurlijk omdat dezezelfde dingen onder andere, met andere termen geformuleerd worden. En als u mij vraagt uitspraken over het nieuwe verbond, die immers inhouden, Jeremia 31, kent u ongeveer wel uit het hoofd, en anders neemt u de verkorte versie van Hebreeën 8, want er staat hier meer. Dat nieuwe verbond dat God zou maken met Israël en Juda, dat wil zeggen met Israël dus, 12 stammen van Israël. Onder het nieuwe verbond staat, ik zal uw zonde geenszins meer gedenken. En nog een paar van die termen. Nou, daar gaat het hier toch over. Dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En dan kun je wel zeggen, Jeremia 31 wordt beloofd aan Israël. Petrus leest het ook en die zegt, dat gaat niet alleen over Israël. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Dus geldt het voor iedereen. Als men gelooft, ontvangt men vergeving van zonde. En voor zover men door geloof deel krijgt aan een nieuw verbond, omdat men een Jood is, krijgt men het dus ook als men een heiden is. Zo simpel is dat. En daarom leven wij onder dat nieuwe verbond. Dat inderdaad aan Israël beloofd is, maar niet exclusief, niet exclusief. Het is beloofd aan een ieder die gelooft. En dat is wat Petrus er hier zelf van zegt. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, dat wil zeggen, kwam de Heilige Geest met kracht op of over allen, dat is vallen, hè? Dan komt het met kracht van boven. Daarom heet het ook kracht van omhoog, dat heb ik in Gorkum nagevraagd, voor de hè? Kracht van omhoog, dat was niet in Gorkum, hè? Wel. Ja, was wel in Gorkum. De andere was stromen van kracht, maar ik weet niet precies waar ik dat heb nagevraagd. Die verhuizen nogal eens. Dus laat maar zitten. Maar het is kracht van omhoog. En als het dus komt, heet het vallen. Met kracht naar beneden komen. Kwam de Heilige Geest met kracht overal, niet alleen in allen, maar overal, dat wil zeggen, de geest manifesteerde zich naar buiten toe. Maar dat hebben we allemaal besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1 en 2. Zodat u weer niet gaat denken van ja, als je de Heilige Geest ontvangt, dan ga je in tongen spreken. Dat is niet zo. Andersom is het wel zo. Als je echt in tongen spreekt naar Bijbelse maatstaven, dan kan het alleen als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Hè? Maar daarna zeg ik, dat is weer een heel ander verhaal, daarna zeg ik, maar als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, werkelijk, en als die actief is, spreken wij niet in tongen, want de Heilige Geest doet dat niet meer. En ik blijf geen feest. Hè? Nou ja, dat is niet de goede term, zuster, want het blijft altijd feest. Paas en Pinkster op één dag, en dat op alle dagen nog wel, dus vooruit maar weer. Maar deze dingen zijn verdwenen. Tongen zouden verstommen. En de profeten ook trouwens, zegt 1 Korinthe 13. Maar goed, daar heb ik het nou dus ook niet over. Maar de aardigheid is dat deze dingen uit Handelingen 2 hier herhaald worden. Als teken voor Petrus nota bene. En zo haalt hij het dus vervolgens ook aan. Hè? Het is een teken dat hij later kan gebruiken. Petrus excuseert zich. Hoe kon ik het water weren? Ik moest hen wel dopen. Ze ontvingen de Heilige Geest op gelijke wijze als ook ik en jij. Bij de 12 onderling. Dus wat kon ik daar tegen inbrengen? En bovendien, Peter zei hier in zijn woorden al dat deze boodschap inderdaad bestemd is voor alle mensen en dus specifiek ook voor Cornelius. Dan staat er, en de gelovigen die uit de besnijdenis waren, Joden dus, zoveel als er met Petrus waren gekomen, maar dat dachten wij al, dat het die waren, hè? Ontzetten zich, raakten van hun stuk, betekent dat. Van hun setting, van waar zij stonden, geestelijk dan, hè? Raakten van slag mag ook nog. Dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Daarom gebeurde het ook zichtbaar. Om het te laten zien, te demonstreren. En hoe wisten ze dat wel? Want zij hoorden hen spreken met talen. Hoe vreemd die waren, weet ik niet. Maar de vertalers hebben toen maar vreemde talen ingevoegd. Maar gewoon talen. Zij hoorden hen spreken met talen en God groot maken. De grote werken Gods verkondigen heette dat, weet u nog, in Handelingen 2. Wij horen hen in onze eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Gewoon, ze spraken over gemeentelijke waarheid. Ze profeteren, heet dat, het is van Gods wegen, maar over onze tegenwoordige bedeling uiteraard. En hier staat precies hetzelfde. Zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus meteen: kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Hetgeen bevestigt dat de normale praktijk was dat als iemand tot geloof kwam, werd hij meteen gedoopt. En er werd niet gevraagd of ze dat wel wilden. Er werd in algemeen gevraagd, waarom zouden we het niet doen? En daar is nooit een goed antwoord op natuurlijk. In Caesarea al helemaal niet, want het is aan de zee. Mag geen probleem zijn. Welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. Dat wil zeggen, ze hebben niet ook de Heilige Geest ontvangen, maar gepaard met dezelfde tekenen. Hetgeen hoogst ongebruikelijk is, maar het dient hier natuurlijk een bepaald doel. Daar gaat het om. Hier wordt van Gods wegen deze activiteit van Petrus ten huize van Cornelius bevestigd. En dus hij beval dat zij zouden gedood worden in de naam des Heren, waaruit wel meer volgt dat de man het niet zelf deed, Petrus, want het maakt ook niet uit wie het doet. Nee, dat heb ik nagevraagd aan Johannes de Doper, want die schijnt het uitgevonden te hebben, volgens sommigen. En die zei, nou, er is maar één die kan dopen, dat ben ik niet, dat is de Heer Jezus. En dus zei hij tegen de Heer Jezus, mij is nodig van u gedoopt te worden. En als die het niet zelf doet, maakt het niet uit wie het doet, want wie het ook doet, al was het van mijn part een ongelovige, niet dat ik dat aanbeveel, maar liever niet, maar dat maakt heus niet uit. Iemand doet dat dan toch in de naam van, dat wil zeggen namens, staand in de positie van, enzovoorts. Zo sterk dat Paulus zelf zegt, ik heb jullie nooit iemand gedoopt, schrijft hij aan de Korintiërs. En daarna zegt hij, oh ja toch, ik heb toch die en die gedoopt. En daarna zegt hij, oh ja, het kan zijn misschien dat ik er nog meer gedood heb. Maar het heeft bij hem zelf in ieder geval geen indruk gemaakt. En zo hoort het eigenlijk ook, hè. En Petrus ook, heeft er verder geen belang bij. En laat het doen, de Heer Jezus trouwens ook, hè. Daar staat het ook, hoewel hij niet zelf doopte, maar zijn discipelen deden dat. Het wordt aan de Heer Jezus toegeschreven dat hij doopte, net als Johannes de Doper. Maar er staat dat de Heer het niet zelf deed, maar zijn discipelen doen. Maar toch verder niet uit. En hij beval dat ze zouden gedood worden in de naam des Heren. Dat wil zeggen, ze zouden gedood worden in water, maar degene die het doet, doet het namens de Heer Jezus. Hij is degene die ons doet wedergeboren worden. Hij is degene die ons nieuw leven geeft, uiteraard. Met hem zijn we gestorven, begraven en opgewekt. En daar gaat het dus om. En als we door iemand gedood worden, is het altijd in de naam des Heren of zo. En voor alle duidelijkheid, iets als een doopformule is natuurlijk pas later uitgevonden. Van mijn part mag het zwijgend gebeuren. Heb je die ook nog? Kom mij niet aan van doopformule en wat er gezegd moet worden. Er moet helemaal niks gezegd worden. Er staat ook niet dat er wat gezegd wordt. Er staat alleen dat het gebeurt in de naam des Heren. Maar vergis u niet, er zijn wel andere dingen die ik doe in de naam des Heren ook. En dan zeg ik er ook niet bij. Hè? Dat hoef je er niet bij te zeggen. Ik doe het wel als disclaimer, hè. Die begrijp je toch of niet? Nee? Als disclaimer zo van, ik ben er niet verantwoordelijk voor. Dat is negatief, dat zeg ik al. Ik zeg al, ik doop u op grond van uw geloof. Want niet op mijn maar op grond van uw geloof. Dat weet ik niet, maar dat is mij verteld. Op grond van uw geloof doop ik, anders zou ik het niet doen. En bovendien in de naam des Heren, want mij maakt het niet uit. Dat klinkt wat negatief, maar je kunt het ook positief interpreteren. Maar zo zit het, dat is wat het betekent, toch? Ze zouden gedood worden in de naam, of namens, heet dat, de Heer. En toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven, zodat Petrus vervolgens, en want dat is ook symboliek, hè, dat Petrus, de gelovigen uit de Joden, Petrus en de zijnen, want er waren er nog meer, die kregen onderdak bij Cornelius de Heiden in Caesarea. En zo is het maar net, want de gelovigen uit de Joden zouden ontvangen worden door diegene die de mammon diende in hun tenten. Dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waar altijd zoveel vragen over zijn. Dat vind ik leuk, want het is het eind van de avond, dus dan hoef ik dat niet meer uitleggen. Dat vind ik helemaal leuk. Blijf je maar met die vragen zitten. Maar er staat, de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester enzovoorts. Waarom? Omdat hij zich vrienden maakte bij de vijand. Want, zei de Heer, die gelovigen uit de Joden in het algemeen trouwens, maar ook de gelovigen uit de Joden, hebben hun vrienden nodig onder de heidenen. Opdat die hen mogen ontvangen in hun tenten, staat er. En dat is wat hier gebeurt. Petrus, de man die, alle Rooms-Katholieken zijn het daarmee eens, de man die de, hè, of het nou bijbels is of niet, zuster, ja, weet ik ook niet, maar de man met de sleutel, zal ik maar zeggen, de man met aan wie de grootste verantwoordelijkheid was toebedrouwd, komt hier met zijn hele gezelschap, komt hier terecht in het huis van een heiden die hem onderdak verleent. En dat is de gang van zaken, eigenlijk, in het hele boek Handelingen, wat mag dan een langdradige geschiedenis zijn, maar één zo'n versje is weer de samenvatting, toch, van heel dit bijbelboek. Nou goed, dan laten we het bij, we moeten het er later toch nog over hebben in hoofdstuk 11 en zo verder.